106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. Weer welkom terug bij dit uur voor en door de kerken. En we gaan dit tweede half uur gaan wij praten met Marianne Koppenaal. En jij bent vrijwilliger of eigenlijk oud-vrijwilliger bij de synagoge ben jij.
Klopt.
En we gaan met jou wat praten en doornemen over de dodenherdenking die er is op 4 mei in de synagoge. Onder de titel heet dat het motto: zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten. Want wat gaat er gebeuren?
Zoals ieder jaar, en dat is inmiddels al zeker sinds 2003... dat te herdenken zijn. En daarvoor ook al, maar toen was het wat simpeler. Want van 2000 tot 2010 is de synagoge dicht geweest in verband met restauratie. Nou, wat gebeurt er? Toen ik het nog deed, begon ik in januari al met het zoeken naar muziek. En heel vaak was dat een mannenkoor uit Nieuwekerk aan de IJssel, die Hebreeuwse liederen uit de synagoge zong en zingt. Dan zoek je iemand die de avond wil openen. Ook iemand die met mij, want ik deed het toen, de namen op wilde lezen die avond. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel.
Dat is de hoofdmoot van het geheel. Ja. Dat de namen gelezen worden van al de Joden die in Delft woonden.
En het gaat om de Joodse slachtoffers uit Delft, die ook uit Delft zijn weggevoerd. Want er zijn meerdere slachtoffers die gerelateerd zijn aan Delft. Ja. Maar wij noemen alleen de namen die echt, waarvan zeker is dat ze uit Delft zijn weggevoerd.
En om hoeveel namen gaat het dan?
Het waren er eerst rond 100. En sindsdien zijn er namen bijgevonden. En het zijn er nu 146 die worden opgelezen.
En hoe komt het dat de namen bijgevonden zijn? Kun je dat uitleggen?
Nou, er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er is een boek geschreven door Marjanka van Lunteren. Blijvers en voorbijgangers. En dat gaat over Joods Delft. En zij heeft toen heel veel onderzoek in het archief gedaan. En heeft toen die ruim 100 namen gevonden. Maar daarna is er nog meer onderzoek gedaan. Bleek dat er meer mensen waren weggevoerd.
En worden dan alleen de namen voorgelezen of daarbij ook leeftijd? Of?
Naam, geboortedatum en sterfdatum en waar. Dus, en heel vaak is dat Auschwitz, Sobibor en alle concentratiekampen eigenlijk.
Ja.
Van de, er zijn
maar wat voor leeftijden?
Ja, dat zijn alle leeftijden. Ja. Wat mij altijd aangrijpt is dat er een meisje van 2 jaar tussen zit. Ja. Die ook eigenlijk op de dag van aankomst in, ik meen dat het in Sobibor is, is omgekomen.
Als we het hebben over 146 Joden die weggevoerd zijn, hebben we dan het geheel van het aantal Joden die in Delft woonden? Of hoe groot was het de populatie aan Joden in Delft?
Dat is wel ongeveer het aantal, ja.
Ja.
Er woonden niet zo heel veel Joden. Zijn natuurlijk ook ondergedoken. Op de Spoorsingel hangt aan een van de woningen een plaquette van een Delftse student die veel Joden geholpen heeft om weg te komen. Ja. Maar hoeveel er in die tijd precies woonden, dat zou ik niet weten.
Nee. En hoeveel zijn er teruggekeerd?
12.
12,
ja. En er was de gemeente Delft, of de Joodse gemeente, was eigenlijk al heel klein voor de oorlog. Ze stonden zelfs op het punt om de synagoge te sluiten. Toen zijn er uit Rotterdam nog Joodse mensen gekomen, die omdat Rotterdam gebombardeerd was, die hebben hier onderdak gevonden en die zijn ook weggevoerd. Dus toen was er weer enigszins een redelijke gemeenschap. En na de oorlog, toen waren er nog maar 12. Dus in 1952 is de synagoge aan de gemeente Delft verkocht. En in 1996 teruggekocht door de Stichting Behoud Synagoge. Omdat in 1990 ging de muziekschool eruit. En toen wilde de gemeente het gebouw verkopen aan de meest biedende. En Benai Bruut, ik weet niet of ik het goed zeg. Ja. Maar in ieder geval een stichting in Den Haag. Die heeft toen op zich genomen om het gebouw te behouden. En daartoe is de Stichting Behoud Synagoge opgericht. En de gemeente Delft die heeft toen de stichting de kans gegeven om geld bij elkaar te krijgen om de synagoge te kunnen kopen. Hm. En dat mocht voor, in 1996 is die voor 1 shekel gekocht. Of ja, gekocht van de gemeente ja. Delft. Alleen voor de grond eronder moest 250.000 betaald worden. Ja. Okay. Dus.
Is er nu een Joodse gemeente in Delft? Of?
Ik weet niet hoeveel Joden er in Delft wonen. Ik ken er een aantal. Maar sinds januari 2006 is er weer een Joodse gemeente in de synagoge. Dus de rabbijn Istal, die heeft toen zijn eigen gemeente opgericht. En mensen komen uit het hele land, dus uit Delft, maar ook uit de hele omgeving. Zelf woonde hij in Gorinchem, maar ook uit Assen en zelfs uit Antwerpen kwam iemand naar deze synagoge, naar deze rabbijn. Ja. Maar door, hij is ziek. En daardoor kan hij zijn werk nu niet meer doen.
Okay. Ja. Als ik er altijd langs rijd, dan zie ik, denk ik altijd, er staat een politieauto, staat er eigenlijk vast geparkeerd eigenlijk voor de synagoge. Is er een bepaalde dreiging of zo dat de politieauto daar staat?
Ja, sinds 2014 worden alle Joodse instellingen in heel Nederland extra beveiligd, waaronder de synagoge. En ook in, moet ik even kijken, maar dat was in 2003, dus dat is al een tijd terug. Yeah. Dat was net na de restauratie, toen zijn 2 keer de ramen ingegooid. Hm. Maar sindsdien kan ik niet zeggen dat er echt in Delft een dreiging is geweest. Maar ja, we weten welke dreiging er wel in Delft is, dus vandaar.
Ja. Ja. We praten verder met Marianne Koppenau over de dodenherdenking in de synagoge. En daar worden de namen voorgelezen van al de Joden die weggevoerd zijn uit Delft. En daarvoor is er een spreker. Wie is deze spreker deze keer?
Dit jaar is het burgemeester Verkerk. Omdat hij, zolang hij burgemeester is in Delft, is hij ieder jaar bij de herdenking geweest. Dit is zijn laatste jaar in Delft, dus vandaar dat hij verzocht is om nu de openingstoespraak te houden.
Oké, en heb je enig idee waar het over gaat?
Geen flauw idee. Dat weet hij zelf misschien ook nog niet. Nee,
wie hebben dat in eerdere jaren gedaan? Het gaat niet om namen, maar wat voor mensen kiezen jullie daarvoor?
Nou, ik heb het zelf een paar keer gedaan. De voorzitter van de stichting heeft het gedaan. De voorzitter van de vereniging en ook wel, ja, wie maar wilde uit het bestuur, een van de besturen.
Ja, ja. Dus betrokkenen
ja.
van de synagoge in Delft.
Ja.
Ja. Je vertelde dus dat er 146 mensen weggevoerd zijn uit Delft. Zijn er verhalen, zeg maar, bekend van wie dat waren en wat ze hebben meegemaakt?
Nou, ik ken in ieder geval 1 vrouw hier in Delft. Haar oma is in Auschwitz omgekomen. En ja, zij is in de 80, maar kan nog heel goed vertellen over haar familie. En ook andere mensen die. Zij woonde in de Julianalaan. En daar woonden nog meer Joodse families. En daar kan ze nog over vertellen.
Hm. Dus, ja, en zij zelf is teruggekeerd? Of?
Zij is ondergedoken geweest. Of in ieder geval zoiets.
Ja. Ja.
En hoe was het voor de Joden die terugkwamen in Delft? Dat is natuurlijk een rare, altijd een hele moeilijke plek geweest eigenlijk. Want vaak waren de huizen die waren in beslag genomen door door Duitsers, misschien door Nederlanders en waren bewoond en kwamen ze terug?
Dat zou ik niet weten. Ik weet wel dat de meesten naar buiten Delft zijn vertrokken. Maar ik had me misschien beter moeten voorbereiden, maar ik hoorde het op het laatste moment.
Je vertelde net, toen wij naar de muziek aan het luisteren waren, vertelde je zo'n verhaal, vertelde je over een brief die jullie hadden gevonden van iemand die die gesommeerd werd nog om zijn contributie te betalen voor zijn vereniging.
Ja, nou, het is een reactie daarop van, en ik ben zijn naam kwijt, want ik ben heel slecht in namen. Maar ik werd een paar jaar geleden via via gebeld door een oude meneer die bij de TU gewerkt had. En daar onder andere oud papier moest wegbrengen of verzamelen en moest vernietigd worden. En daartussen vond hij allerlei papieren uit de Tweede Wereldoorlog. Ook een verhaal, maar dat is heel anders, over een verraad. Maar ook een brief van iemand, ik weet niet precies of die echt professor was, maar die in ieder geval les had gegeven aan de TU. Toen natuurlijk
de hogeschool.
Ja. En die brief is een reactie op een aanmaning dat hij contributie moest betalen. Want die docenten hadden een of andere club en daar moesten ze contributie aan betalen. Nou, en toen schreef hij een brief van, ja, u begrijpt toch wel dat ik dat niet meer kan. Want de Duitsers hebben mijn huis in beslag genomen. Mijn eigen huis waar ik hypotheek voor betaal en nog steeds moet betalen. Maar ik moet ook huur aan de Duitsers betalen voor datzelfde huis. En mijn dochter, die geen werk meer heeft, is ook weer bij ons komen wonen. En we hebben dus maar een heel klein inkomen. En ik kan onmogelijk die contributie nog betalen. Nou, het is een redelijk grote brief, maar ik weet niet alles meer wat erin staat. Maar in ieder geval, die heb ik toen op 4 mei ook voorgelezen in de synagoge. En daarna heb ik hem bij het archief van het Joods Historisch Museum gebracht.
Ja, wat laat zien hoe schrijnend de situatie was. En ja. Wat een onrecht er eigenlijk plaatsvond.
Inderdaad. Ja. Maar ja, daar weten we zo zoetjes genoeg van.
Je weet ervan, maar dit is dan wel weer een heel concreet voorbeeld.
Ja. Ja. Hoe komt het dat jij daarbij betrokken bent geraakt? Wat is jouw motivatie daarin? Wat raakt jou?
Nou, is heel simpel. Ik was in een vorig leven Joods. Zeg ik altijd.
Ja.
Of dat zo is, weet ik natuurlijk niet. Maar zo benoem ik het altijd maar. Nee, het is begonnen in 1966, toen ik voor het eerst in het Anne Frankhuis kwam. En dat is van huis uit hebben we allemaal, want ik ben de oudste van 11, meegekregen dat Adonai nog iets voor heeft met het Joodse volk. Mijn vader was daar heel sterk in. En dat is bij mij altijd zo gebleven. En mijn zus, mijn oudste zus, die ging in 1970 naar Israël om een jaar in een kibbutz te werken. En ze woont er nog steeds. Getrouwd en wel met 10 kleinkinderen inmiddels. Dus.
Ja, oké. En zo ben je erin gerold?
Ja, en toen werd ik op een gegeven moment in 1993 gevraagd of ik iets voor de synagoge wilde doen. Toen zei ik, ja, dat is goed, een halfjaartje. Nou ja, dat zijn 17, 18 jaar geworden.
Ja, is er nog een ontwikkeling geweest in de organisatie van de dodenherdenking?
Nee, die is eigenlijk altijd min of meer op dezelfde. Nou, we hebben ook wel eens iets heel bijzonders gehad. Dat was toen de voormalige, of de oudste wethouder Aad Bonthuis, die trouwens pas overleden is, God hebben zijn ziel, dat hij en Mees van de Bos, die hebben toen een boek voorgelezen. Dat waren brieven die vrienden aan elkaar stuurden. En zij lazen dan iedere keer een brief. Mm-hmm. En dan het antwoord daar weer op. Dat was heel bijzonder, ja.
Wat raakt jou persoonlijk als jij had die... Heb je het meegemaakt, zeg maar, deze dodenherdenking in de synagoge en het voorlezen van die namen. Wat raakt jou persoonlijk als je daar telkens weer zit?
Het is een soort opbouw. Ik begin altijd Nou, gewoon met voorlezen. Maar naarmate het vordert, en daar zitten ook kinderen tussen, als ik die namen voorlees. Maar ook zitten er mensen in de zaal, weet ik, die nog waarvan familie omgekomen is. En die namen, die lees ik dan ook voor samen met iemand anders. Ja. Of dat deed ik dan. En dan, dat is moeilijk.
Ja.
Wat vind jij het belang hiervan dat het telkens deze namen voorgelezen worden? Want zo staat er echt bij, hè? Zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten.
Nou, daarom, dat zeg ik ook. Voordat ik begin, of voordat we beginnen met voorlezen, zeg ik het altijd. Zolang je naam nog genoemd wordt, ben je niet vergeten. Ik ben een paar keer in Yad Vashem geweest. Daar is ook een speciaal herdenkingscentrum voor kinderen. En 2 jaar lang, dag en nacht, worden alle namen van alle kinderen, voor zover bekend, die omgekomen zijn in de concentratiekampen, opgelezen. Mm-hmm. 2 jaar lang.
Ja.
Zoveel namen. Ruim 2 miljoen.
Ja, zit er nu ook een extra intensiteit bij, nu het toch op verschillende manieren toch alweer antisemitisme in opkomst is? Of
ja, dat beangstigt me wel. Dat, ja. Maar het wordt geen antisemitisme genoemd. Het is anti-zionisme.
Ja.
Maar daarachter zit wel het antisemitisme.
Ja. Dus. Ja, het is de vrevel die de staat Israël oproept, maar toch.
Ja.
Ja.
Ja, daar kun je over denken wat je wilt.
Ja.
Ik bedoel, ik ben het niet altijd eens met wat de regering daar bedenkt. Maar ik heb er wel een zus wonen.
Ja.
En verdere familie.
Ja. Ja, ik blijf nog steeds even stil als ik denk aan al die. Dat ze 2 jaar lang al die namen voorlezen. Ja. Dus, voor mij is dat eigenlijk een. iets om gewoon stil te blijven staan. En het is hartstikke belangrijk dat het blijft gebeuren. Nog één ding. Jullie hebben ook een muziek erbij. Waar is de muziek deze keer?
Dan moet ik.
Ik zie hier staan.
Even kijken. Het is muziek van het duo Saron. Met liederen van Ilse Weber.
Ja.
Even kijken. En ze spelen werken van Ilse Weber. Dat is een Jodin die zich in het concentratiekamp Theresienstadt ontfermde over de kleine kinderen. Bijvoorbeeld, zij zong voor de kinderen een wiegelied. Dat heeft ze zelf geschreven. En toen de kinderen later op transport gingen naar Auschwitz, is zij vrijwillig meegegaan en ook de gaskamer in. Maar er wordt in de synagoge heel vaak, 1 keer in de maand, is er een uitvoering in de synagoge. En er worden heel vaak ook muziek gespeeld van mensen die omgekomen zijn in de oorlog.
Ja.
Marianne, hartelijk dank voor je komst hier naar de studio en dit te vertellen. En ik hoop dat het een hele mooie en indrukwekkende gedachtenis zal zijn van al deze Joden die weggevoerd zijn. Dat hun namen genoemd blijven worden.
Nog even voor wie geïnteresseerd is om te komen. Wat is plaats, adres, tijd?
Korenmarkt 12. En het begint altijd om 9 uur. Het is een uur.
Ja. Aansluitend op de dodenherdenking.
Ja.
Eigenlijk die er in Delft is bij de nieuwe plantage.
Alleen, mag ik nog heel even.
Ja.
Men moet er wel rekening mee houden dat er dus beveiliging is. En ja, dat je gecontroleerd kunt worden.
Ja.
Ja. En dat het vol kan zijn.
Precies.
Heel vol.
Ja.
De gedachte van de week.
Van de week lees ik een gebed voor van Reinhold Niebuhr. En dat gaat over de vraag, en die is actueel zo rond 4 mei. Wanneer pas je nou aan en wanneer is het tijd om je mond open te doen? Wanneer laat je dingen lopen? Wanneer steek je je nek uit voor een ander? En daar gaat dit mooie gebed over. Staat boven gebed om kalmte. God, schenk me de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En de wijsheid om het verschil te zien. Te leven van dag tot dag, van moment tot moment. om moeilijke tijden te aanvaarden als een weg naar vrede. Om de zondige wereld te nemen zoals die is, niet zoals ik wil dat die is. Erop te vertrouwen dat u alle dingen goed maakt, als ik me aan uw wil overgeef. Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en met u uiterst gelukkig te zijn in de eeuwigheid. Amen. Ja, luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het programma. Morgen, 8 uur, wordt deze uitzending herhaald op zondag.
Ja.
En voor dit weekend en voor deze week wens u
vrede en alle goeds.